Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en de 7. Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Dementie is met 1 op de 10 overlijdens in ons land intussen de belangrijkste doodsoorzaak. Blijkt uit nieuwe cijfers die de tijd heeft kunnen inkijken. Ook wij maken de balans op van de gouden generatie rode duivels. Niet de sportieve, maar de financiële. Wat heeft die sportieve hoogconjunctuur van zowat 10 jaar de voetbalbond opgeleverd? En Amerikaanse elektrische Volkswagens rijden binnenkort rond met batterijen waarvoor Umicore het materiaal levert. Het is vrijdag 2 december... Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Het is niet meteen het leukste nieuws om mee uit te pakken, maar het aantal overlijdens door de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie is de voorbije 15 jaar in België met ruim 70% toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe sterftecijfers van het Federaal Gezondheidsinstituut Cienzano, die we hier bij de tijd hebben kunnen analyseren. Bijna 1 op de 10 overlijdens in ons land wordt toegeschreven aan dementie. In 2004 was dat nog maar 1 op 20. Dementie is daarmee de belangrijkste doodsoorzaak hier bij ons. En dat heeft vooral te maken met de vergrijzing, zegt epidemioloog Brecht Vleeschouwer van Cienzano.
We zien dat dat een samenspel is van verschillende factoren. Voor een groot deel is het gelinkt aan de vergrijzing, de veroudering van onze bevolking, wat samenhangt met het minder vaak voorkomen van overlijdens door andere doodsoorzaken. Dementie is een aandoening, een ziekte die vooral bij oudere mensen voorkomt. Dus naarmate er meer oudere mensen zijn in onze bevolking, zal dementie en overlijden omwille van dementie ook belangrijker worden.
Dementie is dus doodsoorzaak nummer 1 en nog meer uitgesproken bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen en lopen ook een groot risico op de ziekte. Andere ziektes nemen dan wel af als doodsoorzaak.
Ja, dus daar valt vooral op dat cardiovasculaire aandoeningen, zoals coronaire hartziekte, dus hartaanvallen en beroertes, dat die heel duidelijk een dalende trend tonen. Al veel jaren is dat het geval. Heel duidelijke verklaringen zijn daar niet meteen voor te vinden, maar het hangt natuurlijk heel sterk samen met algemene verbeteringen van de leefstijl van onze bevolking en ook betere behandeling, snellere opvolging en interventie bij beroertes en hartaanvallen.
En hoe zit het dan met corona als doodsoorzaak? Die gegevens hebben ze nog niet bij Cienzano, maar de oefening wordt wel gemaakt.
Volgend jaar gaan de sterftecertificaten voor 2020 volledig gecompileerd zijn. En dat zal een heel belangrijke oefening zijn, omdat we daar een aantal hypotheses gaan kunnen testen die tijdens de coronacrisis opgeworpen zijn. In het begin was er sprake van uitgestelde zorg. Mensen waren bang of hadden andere redenen om niet naar het ziekenhuis of bij de dokter te gaan. Dus daar willen we heel graag nagaan welke impact dat gehad heeft op vermijdbare overlijdens, bijvoorbeeld door hartaanvallen of beroertes. Een andere belangrijke hypothese is de mogelijke toename van zelfdoding. Dat zal ook iets zijn dat we in onze cijfers gaan kunnen analyseren.
2.
De Vlaamse regering zoekt investeerders voor een nieuw technologiebedrijf dat het zelf wil oprichten. Het was al bekend dat ze met Flanders Technology and Innovation een technologiebeurs willen organiseren. Nu komt daar dus ook een bedrijf bij. Bedoeling is maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met data, bijvoorbeeld opleidingen afstemmen op vacatures. Het gaat in eerste instantie over domeinen als de arbeidsmarkt, gezondheid en energie. De regering doet nu een projectoproep, zoals het dan heet, waarbij een ongelimiteerd aantal bedrijven mag participeren als ze maar minstens een half miljoen euro inbrengen. Vlaanderen blijft zelf minderheidsaandeelhouders. Jan Bon hoopt op een effect als dat van Flanders Technology in de jaren 80. Daaruit zijn instellingen ontstaan als het Leuvense IMEC en de Gentse biotech-speler VIB.
3.
Kouder die niet uitkomt. De Kroaten willen het einde van de wedstrijd en daar wordt ook afgefloten.
Zo klonk VRT-commentator Peter van den Bent gisteren op het einde en na de wedstrijd Kroatië tegen België. Met de uitschakeling van de Rode Duivels daar op het WK in Qatar eindigt 10 jaar hoogconjunctuur van het Belgisch voetbal, sportief, maar ook financieel. Dat blijkt uit een analyse die we hier bij de Tijd hebben gemaakt. 3 wereldkampioenschappen, 2 Europese kampioenschappen en 3 deelnames aan de Nations League hebben de Belgische Voetbalbond sinds 2014 bijna 85 miljoen euro aan winstpremies opgeleverd. Uitbetaald door de Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese bond UEFA. Enkel huidig wereldkampioen Frankrijk deed het beter met 100 miljoen. Redacteur ondernemen Dries Bervoets, goedemorgen.
Goedemorgen.
85 miljoen winstpremies, Dries. Mogen we zeggen dat de Gouden Generatie ook een financiële hefboom is geweest voor de voetbalbond?
Ja, zeker, want die Gouden Generatie is natuurlijk een sterproduct waar dat de eigenaar van dat merk Rode Duivels nog een hefboom commercieel kan opzetten. Bijvoorbeeld door het merk te koppelen aan sponsoren, bedrijven die grof geld willen betalen om hun naam te koppelen aan die Rode Duivels. Wat we dus vaststellen is dat vorig seizoen de Voetbalbond recordomzet van boven 70 miljoen euro heeft gerapporteerd als gevolg daarvan. Daartegenover staat wel natuurlijk dat ze bijna dat volledige bedrag ook hebben uitgegeven aan investeringen, onder meer in professionalisering van de Voetbalbond.
Een professionalisering die ook zichtbaar is in dat nieuwe oefencomplex in Tubeke. Maar gaan die nieuwe structuren ook volstaan om dit te herhalen, Dries? Zoals andere kleinere landen, Nederland, Portugal, dat kunnen meer dan 1 talentrijke generatie voortbrengen?
Wel, ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij een aantal experts. Eén van hen is Bob Rewijs, die begin jaren 2000 binnen de Voetbalbond mee aan de grondslag lag van een nieuw plan om die talenten vanuit het Belgisch voetbal te laten doorstromen naar de top. En hij zegt dat wat hij vaststelt is dat de Belgische jeugdelftal, de nationale ploegen, dat die best competitief zijn met de internationale top, leeftijdsgenoten uit Spanje, Frankrijk, Italië. En dat dat toch een indicatie is van dat we wellicht nieuw talent mogen gaan verwachten in de toekomst.
We kijken er alvast naar uit. Hopelijk al resultaat op het volgende kampioenschap. Dankjewel, Dries Bervoets.
4.
Umicore, Belgische parel toch nog altijd, gaat batterijmateriaal leveren voor Volkswagens die in Noord-Amerika gaan rondrijden. Het bedrijf heeft daarvoor een akkoord afgesloten met Powerco, de batterijdivisie van de Volkswagen Groep. Beide bedrijven willen een fabriek in Canada. Redacteur Mobiliteit Bas Kusjes, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Wat betekent deze overeenkomst voor Umicore, Bas?
Ja, Umicore was eigenlijk al van plan om een batterijfabriek in Canada te bouwen. Mm-hmm. Maar dat heeft natuurlijk alleen zin als je er klanten voor kan vinden. En Volkswagen is daar wel een hele belangrijke in. Want als het een beetje allemaal op stoom komt, dan kan Umicore batterijmaterialen gaan leveren die goed zijn voor de batterijen voor zo'n 550.000 Volkswagens per jaar in Noord-Amerika.
Oké, dat is dus Umicore, maar ook Powerco wil een fabriek in Canada bouwen. Dat Umicore dat nu ook wil, past dat dan in hetzelfde plaatje?
Ja, dat klopt helemaal, Bert. Ze hebben in Azië en in Europa gaan ze ook al een batterijmaterialenfabriek bouwen. Dus dat is nu met de Verenigde Staten zijn ze dan helemaal compleet. Maar de locatie voor Ontario is eigenlijk ook de logica zelf. Want A, het batterijmaterialen die ze gebruiken, de grondstoffen, die zijn in Ontario redelijk goed beschikbaar. En vervolgens eigenlijk ook het hart van de Amerikaanse auto-industrie, dat grenst ook aan Ontario. Dus dat is ook handig om die batterijen vervolgens vrij snel weer in de autofabrieken te krijgen.
Dankjewel, Bas.
5.
Waar kijken we hier bij de Tijd naar uit vandaag? Dat is het maandelijkse jobrapport in de VS. De zogeheten non-farm payrolls.
Voorkennis.
Het jobrapport moet duidelijk maken of de Amerikaanse arbeidsmarkt al wat begint af te koelen na al die renteverhogingen die de Federal Reserve de afgelopen maanden heeft doorgevoerd. Niet onbelangrijk, want later deze maand staat opnieuw een rentebesluit op de agenda. En het is vooral die krappe arbeidsmarkt die de inflatie aandrijft. De Wall Street-economen verwachten 200.000 jobs in november, al wat minder dan de 261.000 een maand eerder. De werkloosheidsgraad zou stabiel blijven, ook op 3,7%. De non-farm payrolls, niet boerderijloonlijsten. Waarom noemen ze dat jobrapport zo? Wel omdat het al sinds de eerste versies van dat rapport in de 60's aardmoeilijk is blijkbaar om in de landbouwstaat Missouri, jawel, te tellen wie er nu allemaal op de prairie werkt. Seizoensarbeiders, gewone boeren, onbetaalde familieleden en hobbyboeren. Veel te moeilijk om exact na te gaan, dus houden ze die maar buiten de lijst. Het Amerikaans ministerie van Landbouw maakt trouwens wel een inschatting. Zij houden het op 800.000 mensen. mensen daar in die landbouwsector. In de jaren 50 waren ze nog met 10 miljoen. Het is geen groeisector, zeg maar.
6.
Tijdens de komende feestdagen dreigt een tekort aan euromuntjes van 5, 10 en 20 cent. Zelfstandige organisatie Unizo, Bankenfederatie Febelfin en Handelsfederatie Comeos die roepen op om zoveel mogelijk digitaal te betalen. Of gepast, natuurlijk. Ze vrezen bij Unizo dat heel wat handelaars tijdens de drukke kerstperiode anders niet gepast zullen kunnen terugbetalen. Er gaan jaarlijks sowieso heel wat munten verloren door slordigheid of omdat ze in het buitenland gebruikt worden, maar nu is er meer aan de hand. Sinds de coronacrisis wordt namelijk veel meer geld opgepot. We werden toen aangespoord om elektronisch te betalen, remember? Door een tekort aan grondstoffen is het ook niet evident om munten bij te slaan. Vooral een probleem voor de kopermunten van 10 en 20 eurocent. Sinds 2018 worden Belgische munten trouwens ook geslagen door de Koninklijke Nederlandse munt. En daar kampen ze dan weer met lange levertijden. Die zijn van 6 tot 8 weken gestegen naar 6 tot 8 maanden. Bankcontact en Payconic dan maar.
7.
De heisa rond de geplande makeover van de Antwerpse Boerentoren toont aan hoe gevoelig de skyline van onze steden ligt. Reden voor collega Chris van Hamme om eens voor de weekendkrant de Nederlandse architect Stefan Al te polsen naar de mogelijkheden, maar ook limieten van wolkenkrabbers. Stefan Al ontwerpt die vanuit New York, het mekka van de hoogbouw toch nog altijd. En met Supertal heeft de man daar ook een boek over geschreven, die bouwrace naar de hemel. Goedemorgen, Chris.
Goedemorgen.
De Boerentoren hoort al lang niet meer tot de hoogste wolkenkrabbers ter wereld, Chris. Maar hoe komt het eigenlijk dat die gebouwen steeds hoger worden?
Dat zijn twee zaken die daarvoor samenkomen. Het eerste luik is technologie en dan vooral beton, dat een veel efficiënter materiaal is dan staal. Beton kan men met krachtige pompen tot 600 meter omhoog stuwen. Ook het ontwerp is veranderd, waardoor men nu eigenlijk de dragende structuur aan de buitenkant van het gebouw zet. En dan is er ook een meer sociaal luik, dat is de verstedelijking die we in heel de wereld zien, waarbij mensen steeds meer naar steden verhuizen met een grotere dichtheid tot gevolg en daarvoor is hoogbouw een noodzaak.
Is er een grens eigenlijk, Chris? Die Burj Khalifa in Dubai, die is nu met dik 800 meter de hoogste. Kan het nog hoger?
Opvallend genoeg is het ongemak van de mens een van de belangrijkste limieten. Mm-hmm. Zo moeten de bovenste verdiepingen van een wolkenkrabber kunnen meebewegen met de wind om te voorkomen dat ze breken. Maar vanaf dat die beweging te groot is, voelen we ons daar ongemakkelijk bij. En hetzelfde geldt eigenlijk bij de liften, een ander belangrijk aspect. Je wil natuurlijk snelle liften hebben als je hoog moet gaan, maar te snelle liften laten ons niet toe om ons aan te passen aan de luchtdruk. En ook de versnelling en de vertraging van zo'n liften doen ons ongemakkelijk voelen.
Er zijn dus wel degelijk grenzen. Dankjewel, Chris. Alles over wolkenkrabbers en hoe hoog die kunnen worden dit weekend in De Tijd. Kopen die krant. Daarmee zit de 7 er weer op voor deze week. Dit weekend, morgen om precies te zijn, pakt De Tijd uit met Finance Avenue, de grootste geldbeurs van het land. Op Tour en Taxis hier in Brussel zijn er meer dan 50 standhouders die je kunnen vertellen hoe je je geld het best aan het werk zet. Van beleggingen over IMO tot erfenissen en pensioenfondsen, je vindt het er allemaal. Daarnaast is er ook een pleiade aan interessante sprekers, hoofdeconomen, CEO's en beleggingsexperts. Inschrijven is gratis, kan ook nog altijd. Check financeavenue.be voor alle info. Wij zullen er ook zijn met De 7. Maandag brengen we je dan een De 7 special over Finance Avenue, zoals steeds geserveerd in 7 strakke punten. En ook de collega's van de beursvailleurs kan je vinden op Finance Avenue. De beleggenpodcast is dat van De Tijd. Die wordt daar en plein publiek opgenomen. Be there. Ik beveel je trouwens ook van harte de nieuwste aflevering aan van die beursvailleurs. Deze keer heeft host Thomas de Soete, general manager Luc Hoube van Kellogg's Benelux, te gast. Die beleefde zijn gloriedagen op de beurs in de 90s en millies.
En dus je probeert eerst wat kapitaal op te bouwen. En dat heb ik toen gedaan en dan heb ik mij echt geamuseerd op de beurs. Dat waren ook nog de goede tijden. Dat was voor 2008 met de Lehman Brothers.
Okay.
Dus dat was eigenlijk nog fijn om dat te doen. Je wist eigenlijk niet wat je deed, maar het kwam er altijd maar bij. Dus dat was fijn.
Glory days. De portefeuille van Luc Hoube dus in de beursvailleurs. Samen met de experten van De Tijd en De Belegger. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.